Ja, dit is een missie om de hofnar te spelen. In de wetenschap, in de media en in de politiek. Juist vanaf de buitenkant op die zere plek te kunnen drukken.
We hebben nu te maken met een moderne sekteleider. Iemand die een gevaar vormt voor de volksgezondheid.
Willem Engel, een man met een boodschap of een gevaarlijke opruier. Iedereen heeft een mening over hem. De Rotterdamse dansleraar met de dreadlocks, die het gezicht werd van het coronaprotest. De een juicht hem toe met Willem bedankt, de ander verguist hem en vindt dat je eigenlijk helemaal geen aandacht aan hem moet besteden. Opvallend is dat hij de afgelopen maanden het gesprek van de dag was, maar in geen enkele talkshow zat.
Nee, er is een cordon sanitair om mij heen gebouwd. Dat is heel duidelijk. Ik heb al meerdere journalisten en politici gehoord die letterlijk tegen mij hebben gezegd, als jouw naam genoemd wordt, dan wordt het doodgezwegen. Of sterker nog gezegd van, het is absoluut verboden om daarmee te praten.
Zegt hij in een van de twee lange gesprekken die ik met hem voerde. Had ik dat dan wel moeten doen? Geef ik geen voeding aan antivaxxers, complotdenkers, agressievelingen die poederbrieven sturen naar ziekenhuizen? Is hij niet de man die mondkapjes met jodensterren vergeleek? Dat is best een worsteling. Maar ik vind, we zien hier een maatschappelijk protest waarvan Willem Engel het gezicht is. Dat kan je niet negeren. Het gaat mij om het fenomeen Engel. En dus spreek ik niet alleen met hem, maar ook met zijn vader Kees. Met een vrouwelijke fan, hoewel ze zo niet genoemd wil worden, die in viruswaarheid vooral een flower power beweging ziet. En met Pepijn van Erp, zijn grootste criticaster. Twee keer zoek ik Willem op in zijn dansstudio in Rotterdam Overschie. En ik zeg hem, ik kom hier niet voor een welisnietes verhaal over virussen. Ook al zijn de one-liners tijdens het gesprek nooit ver weg.
Er is zeker een crisis aan de hand. Maar dat is een crisis van de maatregelen. Dat is niet een crisis van de corona. Ik roep ook echt op, absoluut negeren van alle RIVM-richtlijnen.
Met alle respect, dat zegt een dansleraar.
Ja, en niet alleen ik, maar een steeds grotere gemeenschap van artsen en wetenschappers. We zijn inmiddels over de 1000 heen nu.
Pepijn van Erp, wiskundige en bestuurslid bij de Stichting Skepsis, schreef meerdere artikelen over Willem Engel, wiens wetenschappelijke theorieën hij onzin vindt.
Die kleine twijfels zeg maar, die erin zitten, of onzekerheden die altijd in de wetenschappelijke meetmethode zitten, die vergroot hij uit totdat het zeg maar, niks meer zou zeggen. En dat is iets waar ik behoorlijk over struikelde. En hetzelfde geldt met de modellen over hoe het virus zich zou ontwikkelen in de loop van de tijd. Dat al die maatregelen dus niet zouden helpen, want het zou helemaal anders in elkaar zitten. Die modellen, daar kun je van alles nog wat over zeggen. En er zitten natuurlijk de onzekerheden in. Maar wat hij ervan doet, hij maakt er een karikatuur van. En zegt vervolgens dat je er dus helemaal niks van aan moet trekken.
Van Erp horen we later uitgebreider. Maar dan niet over het virus, maar het verschijnsel. Over hoe de man die biofarmaceutische wetenschappen studeerde steeds politieker lijkt te zijn geworden. Inclusief agressieve uitwassen van volgers. Inclusief bloemetjesprotesten met sing-alongs en kaarsjes. En over complotten die nooit ver weg zijn in de wereld van viruswaarheid. Zo zegt hij over Pepijn van Erp dat hij wordt betaald door de farmaceutische industrie.
Mijn vermoeden is dat Skepsis is gekocht. En daar heb ik redenen voor en die zijn we aan het onderzoeken. En op het moment dat ik die claim hard kan maken, dan zal ik hem ook hard maken.
Maar moet je niet eerst de claim hard kunnen maken en het dan roepen? Dat is toch de juiste volgorde?
Daar ga ik van uit.
Maar je hebt geen bewijs?
Ik heb aanleidingen, ja. Ja.
Waar dit vandaan had, dat weet ik niet. Maar het is een verwijt wat ik wel vaker krijg van complotdenkers. Als je iets schrijft tegen hun ideeën, dan komt er heel snel naar boven. Ja, je zult dat wel doen in opdracht van de overheid. Of nou goed, in dit geval zou het dan door de farmaceutische industrie. Ik zou niet weten waarom, want ik heb volgens mij helemaal geen kritiek gegeven op zijn ideeën die iets met medicijnen te maken hebben. Dat is een beetje merkwaardig.
Ook naar mijn beroepsgroep, de journalistiek, is hij wantrouwend. Dit riep hij tijdens een van de manifestaties op het Haagse Malieveld.
Ik denk dat we constant alles moeten monitoren. Alle agenten, die moeten gefotografeerd worden, die moeten gefilmd worden, constant. Alle journalisten moeten gefotografeerd en gefilmd worden. Met respect en beleefd, maar we moeten alles vastleggen. En zal waarheid tot rechtvaardigheid leiden.
In de ogen van Engel zijn de media niet onafhankelijk. Hoofdredacteuren worden betaald om een bepaalde mening te ventileren.
Er is dus direct contact met zo'n NOS en een Volkskrant en nog andere nieuwsuitingen over wat ze wel niet mogen schrijven en welke richting ze op moeten schrijven. Ik snap dat dat voor sommige mensen een hele radicale stelling is.
Ja, ook voor mij als 30 jaar in het vak zittend journalist die dat nog nooit heeft meegemaakt.
Ja.
En ik zit hier, ik heb het wel gegeven gisteren toevallig, omdat ik mijn hoofdredacteur tegenkwam en zei, joh, ik zit morgen bij Willem Engel.
Ja.
Weet je, dat is niet eens een issue of ik hier wel of niet zit. Want het zou best nog kunnen. Hè? Want ik weet zeker dat hier reacties op komen van je moet die man geen podium geven. Anderen zullen zeggen geweldig, want hij heeft gelijk. Maar die reactie gaat ook komen.
Ja.
Maar ik zit hier omdat ik het wil.
Ja.
Snap je? En zo werk ik al 30 jaar.
En ik denk dat de meeste
dat,
mensen
dat
in de
geldt
media...
voor alle journalisten die ik ken.
Maar ik denk ook dat die druk veel subtieler uit wordt geoefend.
Mm-hmm. Maar je hebt het in een interview heb je het over gekochte hoofdredacteuren.
Ja. Ja.
Dus die krijgen betaald van de overheid.
Of ze direct van de overheid betaald.
Maar ze krijgen betaald om stukken buiten te houden.
Het is heel opvallend dat we maar 3 grote conglomeraties hebben die alle mediabedrijven in het portefeuille hebben.
Complotdenken komt voort uit wantrouwen. Wantrouwen naar alles en iedereen. Het RIVM bijvoorbeeld.
En ik denk, maar dat is mijn persoonlijke voorspelling, dat we volgend jaar geen RIVM meer hebben. Dat daar te veel rot is. En het blijkt dat we het niet nodig hebben.
Willem Engel zegt dat er ook geen vertrouwen is in de overheid. Ook niet in het vaccin dat nu wordt aangekondigd.
Het vertrouwen in vaccins is weg in Nederland.
Maar het vertrouwen in de overheid is nog nooit zo groot geweest.
Nee, het is nog nooit zo klein geweest. Dit onderzoek, ik weet waar je het over hebt.
Niet dat onderzoek?
Nee, dat is wel
ik dacht het al.
Ja. Want we werken samen met Maurice de Hond en de cijfers zijn heel anders.
Ah, die heeft een andere peiling.
Nou, hij heeft een echte peiling.
Een echte?
Ja.
Nu ben je wel zo'n beetje het gezicht geworden van dit verzet. Misschien nog wel meer dan Maurice de Hond. Heb je hem bijna overvleugeld. Je bent dansleraar.
Ja.
Vind je niet dat je een hele grote broek aantrekt?
Nee, absoluut niet. Nee. Wat maakt het nou uit welk beroep iemand heeft? Het gaat om waarheid. En het gaat om liefde. En die liefde, dat heb ik met het dansen wel geoefend. Mm-hmm. En dat gaat heel erg over mensen samenbrengen en mensen verbinden. En wat het kabinet heeft gedaan, is het pseudo samen, het mensen uit elkaar drijven en het mensen ontbinden als het ware. Dus de samenleving is ontbonden. En dat die schade die is berokkend aan de samenleving, die zal nog vele generaties naschokken hebben. En dat is heel, heel jammer. Dat is echt een schandvlek op onze geschiedenis.
Dat wantrouwen naar de overheid heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader is Kees Engel, die eerst overhoop lag met de gemeente Rotterdam dat hem als krottenkoning betitelde. Later met de gemeente Zundert over de camping Fort Oranje. Zoon Willem ziet wel overeenkomsten.
Het is een poging tot het deescaleren van een radicaliserende overheid. En dat is lastig, want die overheid die radicaliseert erg makkelijk.
In zijn jeugd volgde Willem de verwikkelingen van zijn vader in het Rotterdamse niet op de voet.
Nee, want ik heb me er altijd helemaal los van gehouden. Ja, ja dat was niet mijn strijd. En ik werd er wel bij betrokken, maar niet door hem, maar veel meer door de overheid. Dus de overheid is ook wel bezig geweest met de dansschool af te pakken, omdat ik Engel heet. Zulke bizarre dingen.
Ja?
Ja.
En daar zag je achter van, dat was soort...
Ik kan je de papieren laten zien.
Indirect wraak
nee,
vanwege mijn vader?
Nee, dat was niet indirect. Dat was direct.
Direct, ja. Oké. Okay. Maar dat had met je vader te maken.
Ja.
Gewoon, ze willen jou pakken vanwege...
Ja. Ja, en daar heb ik alle bewijzen van. Dus als mensen dat willen zien, dan een crimineel zootje, kan ik wel zeggen.
Hij is, nadat hij dus uit Rotterdam vertrokken was, het lijkt wel Ketenbinky, maar Fort Oranje begonnen. Dat kennen mensen ook wel, dat het verhaal in het Brabantse opvanggelegenheid. Daar moest hij op een gegeven moment weer weg. Maar dat loopt ook nogal met allerlei procedures.
Ja, ja nou, wat daar natuurlijk aan de hand is, hij heeft een camping overgenomen en... Op die camping had hij veel vaste gasten. En dat zijn dan meestal seizoensarbeiders. Maar ook mensen die nergens anders meer kunnen wonen. En op die manier op de camping kwamen wonen. En dat had hij ook al in Rotterdam hier in die panden. Dat het een beetje waar de overheid geen tijd en ruimte voor had. Kwam dan maar naar Engel. Daar komt het eigenlijk op neer.
Vindt vader Kees dat zijn zoon in zijn voetsporen is getreden? Tijd om naar België af te reizen. Waar de 76-jarige Engel nu woont. Ondanks de vele miljoenen die hij meekreeg toen hij werd uitgekocht in Rotterdam, woont hij daar uiterst sober met nauwelijks meubels. Hij is op de vlucht voor de dictatuur Nederland, zegt hij.
Ik woon niet meer onder de Nederlandse jurisdictie vallen.
Waarom niet?
Zoveel last altijd van die overheid. Aan alle kanten oplichter en bedrieger zijn dat daar. leugenaars. Dus dat laat ik een stukje verder gaan wonen.
En u bent ook nu Belg officieel?
Dat eigenlijk nog niet, daar moet ik nog een keer in verdiepen.
Maar u bent een soort van gevlucht uit Nederland?
Ja.
De term huisjesmelker of krottenkoning bevalt hem niet, zegt hij maar meteen.
Wat is huisjesmelken? Een beetje een denigrerende term. Precies hetzelfde als nu afbreuk doen aan Willem.
Nou, bent u in gevecht met de overheid over Fort Oranje? Ziet u een overeenkomst tussen de strijd die uw zoon Willem voert op dit moment? Ziet u een soort parallel?
Helemaal hetzelfde, helemaal hetzelfde. Allemaal leugens. Als ik het geheel zo zie, dan is hij van achteraf, dan is het van tevoren, niet alleen in Nederland, maar over een groter geheel, door de WHO, die Wereldgezondheidsorganisatie, in elkaar gestoken om de overheid overal meer macht te geven.
Een complot?
Als je het over complot wil hebben, dat gaat misschien net iets te ver, maar dat zou best kunnen.
U steunt uw zoon Willem?
Tuurlijk, ik wil af en toe aan de lijn. Toen het een en ander bekend was, toen belde hij mij op. En ik dacht, oppassen, voorzichtig, want hij valt ook onder de risicogroepen.
Maar hij maakte zich dus wel zorgen.
Ja, nee, dat was het grappige dat hij belde. Daar heb je weer een gesprek over, maar even later is hij... Ja, dan heeft hij ook zoveel dingen gezien dat die niet kloppen. Het is natuurlijk een soort griep. Niet erger dan een gewone griep.
Bent u als vader trots op hem, wat hij nu doet?
Ja. Ja, door zijn nek uit te steken. Ja. Ik zeg van, pas op. Want het zijn allemaal boeven van de overheid. Ja, nee, dat wist hij wel.
Was hij als kind al zo?
Niet dat ik weet.
In de contramin of de verzetten?
Bijfste jongetje van de klas, zou ik maar zeggen.
Als kind of...
Ja,
als,
nog altijd.
Nog altijd, oké. Okay. U heeft een achtergrond als chemicus, biochemicus. Ja, u bent het pad opgegaan van verhuur van panden. Hè,
dat is pas veel later geweest.
Ja, oké, okay, tuurlijk. Ja. Hij heeft biofarmaceutische wetenschappen gedaan. Ja. Is dansleraar geworden. En houdt zich nu bezig met een soort volksbeweging. Ziet u daar ook een soort parallel? Allebei een beta-achtergrond, maar niet daar echt werkzaam in geraakt.
Bij ons in de familie eigenlijk altijd al van mijn. In de familie hoorde ik altijd van dat mijn oma tegen de kinderen zei: ga nou eerst maar studeren. Ga nou eerst maar medicijnen studeren, kun je later altijd nog. Kun je altijd later nog wat anders doen.
Er zijn dus duidelijk overeenkomsten. Wantrouwen naar de overheid en ruimte voor complotten. Ook al spreekt Willem dat laatste sterk tegen. Ik heb niets met complotten, zegt hij. Maar we hebben er al een paar genoemd. Critici worden betaald door de farmaceutische industrie, hoofdredacteuren door de overheid. En zij weten hem ook wel te vinden, die complotdenkers. Zoals een van de grootste in Nederland, Micha Kat. Engel praat gezellig met Kat mee in een Zoom-meeting op de website Kantelpunt.
Nee, maar laat me één ding vertellen. Dat zegt Jensen ook. De media zullen zich nooit ten goede keren. Dat is onmogelijk, want die zitten met handen en voeten vastgeketend aan die New World Order, aan die eigenaren. Dat zijn allemaal grote concerns die uiteindelijk allemaal leiden naar de Bilderberg, naar de Europese Unie, naar Google. Dat zijn de feiten.
Ik heb het gevoel, de meeste mensen die daar werken, de hoofddirecteurs niet hoor, die zullen echt wel gekocht zijn, die zullen meer weten. De individuele journalist, Die denkt dat ze journalist zijn, hoor.
Maar in de wereld van de complotten is iedereen wantrouwend ook naar elkaar. Dus keert Micha Kat zich nu tegen Willem Engel.
Dat viruswaanzin best wel een aantal goede stapjes zet in de juiste richting om mensen wakker te maken. Maar dat ze dus volslagen ongeschikt en ineffectief zijn om dus inderdaad de totale massamoord, hè? De take-out, de holocaust, die Hugo de Jonge aan het plannen is met Bill Gates, om die te houden. En dat het netto-effect van hun gedans en liefde en bloemen eigenlijk alleen maar is dat het dichterbij komt. De enige verklaring voor het feit dat Hugo de Jonge en Rutte het Nederlandse volk uitmoorden via een lockdown, via mondkapjes, via vaccinaties. De enige verklaring daarvoor is dat het satanisten zijn.
Waarom leent Willem Engel zich voor dit soort gesprekken?
Er komt echt van alles langs. En ik denk dat juist als woordvoerder van deze beweging ik ook moet proberen met iedereen een gesprek te kunnen voeren.
Maar ben je niet bang dat je een soort rattenvanger van Hamelen wordt? En dat je op een gegeven moment, als je achterom kijkt, dat je denkt, jeetje, Wie krijg ik allemaal mee? De Micha Kats, de Lange Fransen, mensen die echt helemaal vuistdiep, hè, zoals ze er zelf altijd zeggen, vuistdiep in het complotten zitten. Moet je niet ook je verantwoordelijkheid nemen en denken, ja, maar ik moet het wel af gaan bakenen.
Je bent altijd alleen verantwoordelijk voor je eigen woorden en je eigen daden. Daarbij gezegd, als je woorden en daden invloed hebben op een grotere menigte, dan denk ik dat je nog zorgvuldiger moet uitdrukken. En dat probeer ik ook. Maar ultiem gezegd ben ik niet verantwoordelijk voor ze. Terug naar die complotmensen. Kijk, ik denk dat heel veel mensen voelen dat er iets mis is en misschien dan in een tunnelvisie belanden, om aan te tonen wat er mis is. Maar die kern, de intuïtie, die zit vaak wel goed. Dus deze mensen strijden wel voor, of eigenlijk tegen het onrecht en voor de vrijheid. En de manier die zij kiezen is hun manier. En daar hebben zij verantwoordelijkheid voor. Heb ik niet verantwoordelijkheid voor. En het grappige is dat ik, denk ik, heel erg bezig ben met vooral niet de leider te zijn en niet de goeroe te zijn. Wat ik constant tegen mensen zeg is autonoom, verantwoordelijk, wees kritisch. Niet alleen kritisch op mij, kritisch op alles en iedereen. Want op die manier maak je propaganda ineffectief. Op het moment dat mensen weten wat de feiten zijn, maar nog belangrijker, hoe achterhaal je de feiten? Wat zijn betrouwbare bronnen? Hoe doe je je eigen onderzoek? Dan zijn ze niet meer voor de gek te houden.
Pepijn van Erp zegt een verschuiving te zien in de loop van de tijd bij Engel.
Ja, dat vind ik wel. Misschien niet van zijn uitingen. Wat ik in het begin was, het echt van redelijk inhoudelijke kritiek, ja, waar ik het dan niet mee eens was. En ik zag toen al wel een beetje wat complotachtige ideeën voorkomen. Want ja, goed, als je zegt van deze methodes kloppen niet en de overheid gebruikt ze wel, dan zit dat natuurlijk al een beetje in verstopt dat de overheid dat bewust doet en ons misleidt. Hè? Dus dat zit dus al complottendensen zitten er al in. Maar dat is natuurlijk in de weken daarna of in de maanden daarna, ja, echt in mijn ogen enorm uitgegroeid bij hem. In ieder geval is zijn uitingen. Ja, langs voor hand, ja, op een gegeven moment dat hij gaat praten dat Europese regeringen eigenlijk een soort communistische staten al naar China-model proberen te implementeren.
Het politieke einddoel is een soort nieuw China maken, alleen dan in Europa. Waar iedereen schatplichtig is aan een alles controlerende overheid. Dus dit is een oorlog naar onze cultuur. Het is een oorlog naar de vreugde.
Ja, dan staat het zo ver weg van een inhoudelijke discussie. Op een gegeven moment zag je hem ook op Twitter berichten die in die QAnon zien thuis horen delen. Ik zag gisteren heeft hij volgens mij op Facebook een hele toespraak van David Icke gedeeld. Oh. Die in Engeland houdt. Als je daarna luistert, ja, en hij deelt het met instemming. Want hij gaat zelfs in de commentaar onder die video vragen mensen aan hem van, ja, hoe kun je dit nou delen? Zit hij van, nou, ga eens op de inhoud in. Hè? Dus hij staat er achter die inhoud. En als je daarna luistert, ja, Ike heeft het daarover, heel constant over Bill Gates, die de wereld wil, in zijn macht wil krijgen. En dat zijn echt wel de topje, zeg maar, van de conspiracy theory. Dus echt wel het ergste van het ergste. Ja. In die wereld, zeg maar. Maar goed, het is in mijn ogen wel, zeker omdat hij zoveel aanhangers heeft, is het natuurlijk behoorlijk, ja, is het best wel griezelig. Er zijn heel veel mensen die dat volgen en die zeg maar, dat soort verhalen dan aannemen, omdat hij het brengt. Want hij heeft natuurlijk een beetje de status van iemand die gestudeerd heeft. Van zichzelf een beetje de leider van die hele club. En dan wordt ze serieus genomen door allemaal mensen omheen. Dat zal niet voor niks zijn. Dus als hij zoiets brengt, dan zullen een hele hoop van de volgers, zeg maar, op Facebook. En die zullen denken, oh, dat is dat ook weer gaan verspreiden. En die ideeën zijn toch wel griezelig. Want eigenlijk zit er een soort oproep om maar niet meer mee te doen in de samenleving. Hè? Dus gewoon je af te keren van de regels die we met elkaar eigenlijk overeenkomen in een democratische samenleving.
Complotten zijn populair in deze onzekere tijden.
Als je zo'n enquête kijkt naar geloof en complottheorieën door de tijd heen, met één keer zoveel jaar wordt er wel gemeten, dan zie je echt wel de meest bekende complottheorieën, ja, door een paar procent van de samenleving wel worden geloofd. En nu met die corona was in het voorjaar weer een enquête. En toen bleek bijvoorbeeld dat er opeens 15% van de mensen opeens geloofden dat het virus in China in een laboratorium was gemaakt. Dat vond ik wel een enorme verschuiving, zeg maar. Van een paar procent naar in één keer 15%. Dat is toch wel iets wat je denkt van, oh, dit, onder normale omstandigheden maak je dat niet mee. Iedereen zit een beetje in stress en natuurlijk onzekere toekomst voor een hoop mensen. Ja, dan is de neiging groter om grote verhalen van anderen te geloven die denken of die menen dat ze de waarheid in pacht hebben.
Het is allemaal een politiek spelletje, allemaal op tv. Het is allemaal hetzelfde geouwe hoer. Laat eens kijken op Facebook wat daar allemaal gepost wordt. Laat de mensen daar eens naar kijken. Laat de mensen eens een keer wakker worden.
De protesten van viruswaarheid zijn in de loop van de tijd ook steeds politieker geworden. Met regelrechte oproepen tot oproer.
Er komt steeds meer een punt waarop we een volksopstand zien. Waar iedereen met zijn rieke Tweede Kamergebouw op een storm.
Vanaf nu zullen wij elke dag het opstappen van de regering eisen, mensen. Er is een nieuwe periode aangebroken.
Engels schuilt ook de stevige uitspraken niet, zoals deze.
Zo'n grapperhaus ziet eruit als een nazi. En zo gedraagt hij zich ook.
En voor de camera's van TV Rijnmond doet hij zijn meest omstreden uitspraak.
En dit geeft aan dat we nu echt in bezet gebied leven. De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we niet meer ver vandaan zijn.
Het land was te klein. Hoe kijkt hij daar nu op terug?
Ben ik het eens met die uitspraak? Gezien het traject nu? Zeker. Het is helemaal waar geworden. Er wordt letterlijk gesproken over meer rechten hebben als je mondkapje draagt, meer rechten hebben als je getest bent, meer rechten als je eigenlijk gevaccineerd bent. Dus dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen eerste en tweede klas of rangs burgers, dat is meerdere malen bevestigd door al onze bewindslieden, helaas. Dus ik sta 100% achter die uitspraak, nog meer dan toen op 5 augustus.
Hij zegt het zijn vader Kees na. Nederland is veranderd in een dictatuur, inclusief kampbewakers.
Op dit moment wordt er niet gehandhaafd, maar er wordt wel gehandhaafd. Namelijk door de winkelmedewerkers, door de NS-medewerkers, et cetera. Die worden nu in een taak gedwongen een illegale noodverordening uit te voeren. En daarmee worden ze medeplichtig. En dat is precies wat er toen ook gebeurde. Ja, want Maurice de Hond is Joods, Morrie is Joods. Er zitten heel wat Joodse mensen in onze organisatie. Bijna alle Joodse mensen en heel veel oude mensen die ik spreek, die zeggen dit. Die komen hiermee. Dat dit erger is dan de Tweede Wereldoorlog, de onvrijheid die ze voelen. En dat vind ik echt heel erg heftig om
nu,
te horen.
Nu op dit moment?
Nu op dit moment. Er zitten nog steeds mensen in verzorgtehuizen gegijzeld. De mensen waarvoor wij het zogenaamd doen.
Ja, maar ik zie toch geen mensen uit hun huizen gesleurd worden en vergast, toch?
Het ene kwaad rechtvaardigt het andere niet.
Nee, dat snap ik. Maar je maakt een vergelijking en zegt misschien nog wel erger die onvrijheid. Dat verbaast me toch wel, uitlating. Zeker als dat uit Joodse kringen zou komen.
Ja, ga ze interviewen. Dat is mijn sowieso. Ga allochtonen interviewen. Ga Joodse nabestaanden interviewen. Ga ouderen interviewen. Ga verstandelijk gehandicapten interviewen. Ga kinderen interviewen. Al die groepen waarvoor wij zogenaamd solidair zijn. Mm-hmm. Want dat zijn we niet. En dat is een schandaal.
Maar steeds weer die vraag. Wat maak je los met dit soort opmerkingen? Neem deze betoging tegen de coronamaatregelen in Den Bosch.
De groeten, stinkjoden.
Rutte, rad op! Rutte, 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 rad op!
Lampio!
Dieve zonder!
Politie!
Hoerenwijnstitie! Hou Hitler!
Ook zijn er regelmatig berichten over fysiek geweld.
Het werk op de coronateststraat in Breda is verstoord door mensen die denken dat corona niet echt bestaat. Personeel en bezoekers werden uitgescholden en er werden vernielingen aangericht.
Fijn dat mensen een apart standpunt innemen, maar doe dat bij een talkshow. Ga ergens zitten, ga naar het Malieveld, maar niet hier waar mensen druk bezig zijn om andere mensen te helpen.
En in Friesland voert Martin Maurik actie tegen het mondkapje op de school van zijn zoon.
Heb je een trekker? Kom naar Wolvenga, kom naar het Linde College, 8:30. Zorg dat je daar staat met je spullen. De overheid komt aan onze kinderen. Dat gaan wij niet toestaan.
Maurik plaatst het 06-nummer van een docent van de school op Facebook. Willem Engel doet hetzelfde met het telefoonnummer van een verzorgingstehuis in Goorle. Het leidt tot doodsbedreigingen aan het adres van het personeel. Eén man is daar zo boos over dat hij Willem Engel opwacht bij zijn woning in Overschie.
Hey! Stoppen nou.
We bellen de politie. Nee,
bel het maar.
Denk nou
maar,
wat hè? Je doet. Zorgpersoneel.
Louis, ik val niet lastig.
Louis, die niks mee te maken hebben, laat me
ik
rust.
Heb niemand lastig gevallen.
Wel, jij moet je zeggen. Je laat ze brieven schrijven, je laat ze bellen.
Louis, ja.
Dat is toch niet normaal?
Ik laat ze zeker brieven schrijven, ik laat ze zeker bellen.
Je hebt opgeroepen om een verzorgingstehuis in Goorle te bellen. Nou, dat hebben mensen gedaan met doodsbedreigingen. Denk je dan, ai, had ik beter niet kunnen zeggen?
Ik heb die opdracht op 10 september gedaan. Daar heb ik niks over geweld, niks over andere dingen gezet. Maar toen op 13 of 14 september heb ik nog in een live nog verder toegelicht. Dat ze vooral niet moesten schelden. Vooral niet het op het personeel uitleven. Maar vragen of ze de directeur mochten spreken. Want die is het eindverantwoordelijke.
Nee, maar als jij een oproep doet... bel dat verzorgingstehuis, ja, dan heb je toch het risico dat er mensen gaan bellen die wel agressief zijn. En dat ook gebeurd is. Dat is toch niet heel verrassend dat mensen dan met doodsbedreigingen komen.
Nou, dat vind ik wel heel verrassend als ik daarna expliciet heb gezegd dat ze dat niet moeten doen op die manier. Het is teleurstellend dat het gebeurd is. Ik heb het verzorgingstehuis gebeld en gevraagd van hoe zit het nou? En wel mijn medeleven betuigd van vervelend dat het is gebeurd. Het geeft bij mij aan dat ik nog veel secuurder moet aangeven met zo'n doelopdracht. Want ik heb er weer een paar. Het gaat nu over de XL-teststraten dat het leger daar wordt ingezet.
Ja, want er zijn al vernielingen geweest bij zo'n teststraat.
Ja, maar ja, nogmaals. Nu wordt er net gedaan alsof ik alle oppositie leid. En dat is een associatie die kan ik niet dragen. Ten eerste heb ik die functie niet. Ten tweede heb ik geen machtsmiddelen om die mensen te sturen.
Expliciet ook zeggen, geen geweld gebruiken?
Altijd, ja. Expliciet zeggen,
en als dat dan wel gebeurt, dan denk je niet van...
Dat is absoluut niet van ons.
De geest is uit de fles, ik help mee dat de geest uit de fles komt.
Trigger
mensen die wel gewelddadig zijn.
Nee.
Dat gevoel heb je dan
niet? Nee, absoluut niet. Nee, echt, ik heb heel sterk het tegenovergestelde gevoel. Zodra ons de pas wordt afgesneden, dan wordt het gewelddadig. Als wij heel erg geframed worden in de media... dan neemt onze verantwoordelijkheid af. Niet toe. Het filmpje voor 21 juni... dat ik vertel over mijn voorbeelden. Martin Luther King, Nelson Mandela en Gandhi... die heel erg voor de non-violent non-cooperation stonden. Noem maar op. Dat is niet veranderd.
In het vorige gesprek heb ik de vergelijking... van de rattenvanger van Hamelen gebruikt. Of je af en toe wel eens achter je omkeek van... wie trek ik allemaal mee in mijn gevolg?
Ja.
Daar zitten heel veel verschillende mensen. We zullen zo'n aantal doornemen.
Dat is goed, maar dan wil ik eerst nog één ding op zeggen. Het is niet mijn gevolg, hè? Waarom ik constant blijf hameren op... ik ben niet de leider, ik ben een woordvoerder. Want mensen vinden het wel heel fijn als ik het woord voer... omdat ik me goed kan uitdrukken. Maar het werkt niet zo dat als ik zeg... hey, haal jij eens koffie en we gaan hier naar links, dat ze luisteren.
Nee.
Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt... Ook op 10 oktober, toen ik zelf ben gearresteerd. Ik dacht, we gaan op het plein zitten. Maar nee, de groep ging wandelen. Dus dan gaan we wandelen.
Oké, maar toch, toevallig, hè, dat ligt hier. Je liet het me net eventjes zien. Vanuit de groep van de gele hesjes. Die hebben een leuk t-shirt gemaakt.
Ja.
Speltjes of wat zijn dit? Van met jouw beeldenis erop.
Dus ja.
Je bent toch een soort held voor hun.
Ja, held misschien wel. En icoon ook. Maar duidelijk niet de leider.
Oké. Maar mensen die dat ook vinden, we gaan er zo een paar doornemen. Om te beginnen, Tinus Koops.
Ja.
Nederland in opstand is zijn beweging veroordeeld, taakstraf. Een baksteen in de nek van Vanzanen, riep hij.
Onze Vanzanen, die moet gewoon echt een baksteen in zijn nek krijgen. Bolle, lelijke, rot, kutvent dat je er rondloopt. We hebben vroeger echt heel goed kunnen babbelen. Maar nou ben je een fucking teringleier. En nou heb je een vijand. Want dit had ik niet van jou verwacht, Maartje. Jij bent echt een fucking tyfusleier.
Je hebt er geen moeite mee om lachend met Tinus Koops op de foto te gaan.
Maar ook niet met Akwasi hoor. Met niemand. Nee. Ja, want ik ben niet die persoon.
Nee. Hij heeft ook weer afstand van jou genomen. Zo hoorde ik hem zeggen. Ja, dat
ja, en dan
viruswaanzin noemde hij toen nog. Dat was het toch ook weer niet.
Ja.
Hoe ga je er dan mee om met zo iemand?
Nou ja, hij appte me vandaag nog over zijn vonnis en stuurde alles door. En volgens mij is de verhouding nu goed. Kijk, hij heeft het ook naar mij gedaan, hij heeft mij ook bedreigd. Maar ik zie dat toch veel meer in de context van... dit is iemand die stoom afblaast en die moet zijn woede ergens kwijt. En hij heeft me niet aangevallen. En ik heb het ook op geen enkele manier serieus genomen dat hij in gevaar zou zijn. Want ik heb hem daarvoor ook gesproken.
Maar je wilt er ook voor
dat soort mensen, dat klinkt wat onaardig, maar zijn als soort zeker. Hoop of een baken. Of,
zeker, ja. En ook als voorbeeld.
Ja.
En ik heb het gevoel, kijk, als ik er heel hard tegenin ga, dan gaat hij niet dingen van me aannemen. Maar als ik nou in gesprek blijf, misschien neemt hij dan wat over van, oké, moet ik de retoriek wat veranderen, de toon wat veranderen en dan bereik ik meer. Nou ja.
Iemand anders die ik in je gevolg zag, ik noem het dan maar even zo, met zijn Rotterdamse vlag, Ben van der Kooi.
Ja.
Bekende rechtsradicaal in deze stad.
Ja.
Ik heb hem zelf ook al heel vaak geïnterviewd en gesproken.
Oké, nou, jij vaker dan ik dan.
Ja, absoluut. Ja. Maar,
ik heb hem volgens mij twee keer gesproken.
Ja,
ja. Ja, en nogmaals, ik hoor dat, hè, dat hij dan rechtsradicaal is, een anti-moslim. Ja, en weet je,
sommigen noemen een neonazi. Ik vind het niet helemaal in de definitie overeenkomen. Maar oké, hij staat wel in het boek als fout, laten we het zo zeggen.
Volgens mij is heel erg pro-Israël. Dus neonazi zou een hele rare benaming zijn. Maar een markant persoon, laten we het zo noemen. Naar mij is hij alleen maar heel beleefd en heel aardig geweest. Ja, wat moet ik er dan van zeggen? Nee. Ik heb mijn standpunt heel duidelijk gemaakt. Naar iedereen die dan extreem rechts of rechts wordt genoemd. Van hey, ja, prima wat je doet voor Nederland of wat je ervoor opkomt. Maar ik ben pro-moslim. En dan bedoel ik niet dat ik pro het geloof ben of pro meer migratie. Maar ik ben voor alle mensen. Ja. En ik ga dus niet een kamp kiezen dat ik alleen maar voor de allochtonen of alleen maar voor de autochtonen of alleen maar voor de voetbalsporters. Nee, iedereen is welkom. En daar blijf ik bij.
Ja.
Dus als je dat bedoelt van de rattenvanger van Hamelen. Ja, dat snap ik. Want iedereen is welkom. En dat maakt het ook moeilijk te duiden. Dat als je kijkt naar de mensen die meedoen, dat is van alle pluimages.
Vogels van diverse pluimage. Want het zijn bepaald niet alleen de grofgebekte die meelopen in de stoet. Sterker, de meeste zijn vrij stil, zitten met vaccinelichtjes op het plein in Den Haag. Zoals Anna Akkerman, spiritueel coach.
Dat houdt in dat ik mensen begeleid in transformaties die in hunzelf plaatsvinden. Levenservaringen die vormen ons, waardoor we weer ander bewustzijn krijgen en andere inzichten, waardoor we ons losweken van programmeringen die we hebben meegekregen in onze opvoeding. Dat kan voor sommige mensen heel erg lastig zijn en daar begeleid ik mensen in.
Klopt mijn waarnemen dat er veel mensen, wat ik dan even simpel zeg, uit de spirituele hoek, zich verzetten tegen de coronamaatregelen, bij viruswaarheid rondlopen? Als ik zo scan, dan kom ik er nogal wat tegen. Is dat toeval of niet, denk je?
Nou nee, ik denk niet dat dat toeval is. Want mensen die spiritueel bewust zijn, dat is iets, want spiritueel zijn we allemaal. Alles wat ademt, dat is spiritueel. Maar iedereen die spiritueel bewust is, voelt deze situatie totaal anders als iemand die niet spiritueel bewust is.
Mm-hmm.
En met spiritueel bewust, daar bedoel ik eigenlijk mee dat zodra je gaat beseffen dat je meer bent dan alleen je verstand, dan zit je al in een andere dimensie. Waarom zij nou toevallig ook bij Willem uitkomen, dat zou een toeval kunnen zijn, maar ik denk door zijn vreedzame manier van protest, het stukje empathie wat hij ook toont, de gewilligheid om alles te onderzoeken en totaal niet opruiend te zijn. Dat wordt wel anders beweerd, maar dat is niet waar.
Nee, dat vind je niet?
Nee. Ik volg hem ook niet. Hè. Ik kan mij vinden in zijn standpunten. Vind dat hij dat heel prettig doet. En daarom luister ik graag naar hem. Ik denk doordat hij spreekt over liefde, dat dat ons heel erg aanspreekt. Dat dat wel een manier is waarop we dit moeten gaan oplossen.
Liefde, is dat een kenmerk, vind jij, van viruswaarheid en nou ja, wat er omheen hangt, de demonstraties die bijna dagelijks in Den Haag zijn geweest?
Ja, ik neem aan dat je op de hoogte bent van de demonstraties die vanuit viruswaarheid zijn georganiseerd.
Ja.
Die zijn allen met als hoofddoel liefdevol. De eerste keer was met bloemetjes.
Mm-hmm.
Er is geen steen gegooid. Alleen maar bloemetjes zijn er gegooid. Daar wordt ook weer om lacherig over gedaan over bepaalde mensen. Maar dat maakt niet uit, want we zijn tegen geweld. En dat denk ik dat dat ons verenigt.
Beschrijf eens hoe je dat ervaart. Er zijn nogal wat geweest.
Als heel erg verbindend.
Mm-hmm.
Ja, warmte, een warm bad. enorme verbinding. Ik heb ook heel veel mensen leren kennen de laatste tijd. Niet alleen via viruswaarheid hoor. Maar we zoeken elkaar op. En ja, in tegenstelling tot wat misschien niet mag, wordt er heel wat geknuffeld. Er is nog niemand ziek geworden. En er zijn echt heel veel knuffels uitgedeeld. Maar ik heb nog nooit zulke oprechte knuffels gevoeld als voor die tijd.
Familiegevoel of is dat een beetje zwaar?
Ja, misschien wel, maar dan meer onze zielenfamilie. Ik ben alleen niet een type die met spandoeken loopt. Ik ben ook niet een type die met zijn vuist in de lucht gaat scanderen. Dat is niet wie ik ben, want dan ga ik mezelf verlaten en dan ga ik iets doen wat niet bij me past. Dus dat voelt ook helemaal niet goed om dat te doen. En voor die mensen die dat wel doen, voelt dat wel goed. En dan is het ook goed als zij dat op die manier willen doen. Maar ik ben daar weer voornamelijk, vooral verleden week, een paar dagen achtereen geweest. Dat was een soort drive. Ik moet erheen. En ik heb daar zoveel gesprekken gevoerd. En dat is natuurlijk ook vanuit je coach zijn. Ik heb ook heel veel mensen getroost. Moed ingesproken. Want wij zijn heel ergens anders bang voor. Als waar jullie bang voor. Of ja, ik zeg nu jullie. Maar waar mensen die dus echt bang zijn voor het coronavirus. Daar zijn wij dus niet bang voor. Maar wel voor de maatregelen.
Denk je dan dat de mind het beste vaccin is tegen corona?
Ja, zeker.
Anna Akkerman deelt wel Willems wantrouwen naar de buitenwereld. Zo neemt ze ons gesprek op met haar telefoon en zegt dat ook integraal op internet te willen zetten. Hoe staat zij tegenover complotten?
Ik weet dat we in de hoek van de complotgekkies worden gezet als wij spreken over de New World Order. Maar ook dat kun je gewoon vinden. Ik ga geen dingen zeggen die ik niet kan vinden. Mm-hmm. Daar trap ik niet in.
Het is altijd wat te vinden, dat geloof
ja,
ik.
Ja, maar door de leiders zelf, die het zelf zeggen.
Maar is die ziekte dan een instrument voor die wereldleiders om een nieuwe wereldorde uit te rollen?
Dat zou kunnen en ik zou het heel graag uitgezocht willen zien, ja.
Maar waar sta je in de Lange Frans, Jeanette Ossebaar discussie van satanisch bloed?
Weet je, ik pak voor iedereen iets mee. Ik pak voor iedereen iets mee.
Ja, maar wat?
Het zijn allemaal verschillende mensen. Ik vind ook niet alles wat Jeanette Ossebaard zegt. Weet je, het moet bij mij resoneren. Mm-hmm. Als het bij mij niet resoneert.
Maar je denkt niet van, jeetje, dat is wat een onzin. Daar ga ik me niet aan bezondigen aan, dat soort gedachten. Nee, ik verspreid het niet.
Ik verspreid het niet.
Maar je acht het niet voor onmogelijk?
Nee, want de wereld is slecht. Je hebt altijd licht en duister. Dat is gewoon zo. Dat zit in ieder mens. Zit ook in jou. Wat je nu ziet gebeuren, dat is dat het licht steeds sterker wordt. Dat is die grote groepering waar je het net al over had. Die spirituele mensen. Dus nu is het de kunst om juist naar dat licht te gaan.
Pepijn van Erp is niet verbaasd dat Willem Engel en zijn viruswaarheid veel steun heeft uit de sector van de alternatief genezers en de spirituele denkers, die hij met zijn skepsis juist zo bestrijdt.
Ja, Engel die zuigt eigenlijk alle kritiek zeg maar, op in die hele coronacrisis zuigt hij op. Zeg maar. Dus in het begin zag je dus met die brandbrief van de artsen. Die denk je van, nou ja, het zijn gewoon artsen. Maar als je dan goed naar keek, door welke soort artsen dat in eerste instantie naar voren is gebracht. Dat zijn ook vaak artsen met een homeopathie erbij doen of in de antroposofische sfeer zitten. Maar die hebben dus sowieso, denk ik, wat meer moeite met de harde wetenschap. Kijk, de bestrijding van het virus berust natuurlijk eigenlijk op wetenschap die claimt heel hard te zijn en niks moet hebben van zweverige ideeën over energieën en zo. Dus dat daar zit al een botsing in. En dus ja, mensen die dus daar meer in dat soort ideeën waarde aan hechten, die zullen zich makkelijker bij Willem Engel aanschuiven.
Willem Engel ziet het ook. Veel aanhang in de spirituele hoek.
Nou, dat is voornamelijk het gevolg, als ik dat zou zeggen.
Ja? Ja, vind je dat een groter deel uitmaakt?
Ja, dat is veel typischer. Kijk, als je kijkt naar de mensen die dan geabonneerd zijn op de nieuwsbrief of als volger zijn op de Facebookpagina of andere social media. Ja, zijn vrouwen tussen de, 40 en 55 jaar. Dat is de grootste groep. En daar zitten heel veel van de, wat mensen flower power zouden noemen.
Daar komen de meeste huwelijksaanzoeken uit die groep.
Nou, ik krijg niet zoveel huwelijksaanzoeken.
Niet zoveel, maar wel?
Nee. Ik ben redelijk duidelijk, denk ik, dat ik niet zo op het huwelijk zit te wachten.
Nee.
Ik denk dat die hele brede aanspraak die we hebben, komt doordat wij door waarde gestuurd worden. Ik ben niet bezig met een achterban. Ik ben niet bezig met fanservice. Ik ben bezig met wat ik zie als grote onrechtvaardigheid. En onze wapens zijn liefde en waarheid. En liefde is de kracht die de maatschappij bindt. En waarheid is de voorwaarde om te communiceren. En ik denk dat die waarden heel universeel zijn en heel veel mensen aanspreken.
Anna Akkerman maakt zich druk over de bejegening van Willem Engel als sekteleider of viruswaanzinnige.
Maar dat mensen dat zeggen is gevaarlijk. We hebben gezien wat er met Pim Fortuyn is gebeurd. En Willem is al een keer aangevallen. En dan zou je kunnen zeggen dat is een incident geweest van iemand die is doorgedraaid. Maar ik denk dat we nu een maatschappij gaan krijgen waar heel veel mensen in gaan doordraven.
Willem Engel zelf doet het niets, zegt hij. Al die aanvallen op zijn persoon. Ik toon hem een poster. Willem Engel, opruier des vaderlands.
Ik vind het hilarisch dat mensen dan opruier noemen, maar dat plaatje is echt opruiend. Dus het is heel vaak mensen die met een negatieve boodschap komen, en dat zijn er gelukkig veel minder dan met een positieve boodschap, die hebben het over zichzelf. Dat klinkt misschien psychologiserend of hard of kaatsen. Maar deze mensen kennen mij niet en die doen aannames. En wat zij daar naar mij sturen, dat zegt dus iets over hun eigen angsten en stoornissen. Dat klinkt dan denigrerend en zo bedoel ik het niet. Zie ze veel meer als patiënt of als hulpbehoevende. En dit zie ik dus ook als een hulpvraag.
Engel draait het dus om. Dat doet hij ook met de volgende kritiek van Pepijn van Erp. Die vraag ik, is Willem Engel eigenlijk oprecht met een missie bezig?
Ik denk dat hij in het begin wel oprecht was, maar ik denk dat hij die vraag zichzelf niet meer stelt, denk ik. Ik denk dat het wel een beetje het hele gebeuren met hem weggelopen is. Dat het, en het ook wel best vindt, dat het ook interessant vindt. Maar of hij op die manier nog reflecteert op waar hij mee bezig is, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ja.
Nou, het is grappig dat hij dat zegt, want hij is een achterneef van me, maar we kennen elkaar niet. Ik heb hem misschien één keer in Leeuwarden ontmoet. Dus grappig, als hij dit soort uitspraken doet, heeft hij het dan eigenlijk over zichzelf. Misschien is hij terecht bezorgd en dan kan ik hem bij deze mededelen. Maak je geen zorgen, ik heb heel veel lieve mensen om me heen die niet allemaal even sterk bezig zijn met het verzet. En die mij echt met de voeten op de aarde houden en zeggen van ja, dat is leuk Willem, maar nu gaan we wandelen. Of ja, prima, maar heb je de was al gedaan? En dat soort dingen die houden mij wel sane, zeg maar.
De slotvraag dan maar. De wereld wacht op het verlossende vaccin. Gaat Willem Engel, dansleraar, biofarmaceutisch wetenschapper, coronascepticus, goeroe tegen wil en dank, de man van liefde en waarheid, rattenvanger van Hamelen. Gaat hij dat vaccin gelijk halen?
Ja, dat ga ik zeker halen. En dan breng ik het direct naar een van de labs die vriendschappelijk naar ons is. En dan gaan we het onderzoeken.
Gaan je gaat het niet laten injecteren, maar je laat het onderzoeken.
We gaan het direct onderzoeken.
Kijken of er Bill Gates nanochips in zitten. Of...
Die hele outlandish verhalen. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar het is zeer onwaarschijnlijk.
Maar wat wil je dan vinden eventueel in dat vaccin?
Waar het nu op lijkt, is dat die vaccins worden goedgekeurd op basis van een immuunreactie, die een heel globale immuunreactie is, maar dat ze eigenlijk gaan over genetische modificatie. Die mRNA-vaccins, daar zijn we nu, dat is de volgende rechtszaak die we gaan voeren.
Dus tot die tijd ga je het niet laten injecteren?
Nou, tot die tijd wil ik een absolute blokkade op de ontwikkeling en het toedienen, bij wie dan ook.
Dat wordt de inzet?
De inzet wordt genocide. In de volgende rechtszaak, ja.
Doe maar.
Ja, dat klinkt heel zwaar en het is ook heel zwaar.
Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Maar even voor de helderheid, een rechtszaak waarbij de rechter zegt, die vaccins mogen niet worden toegediend.
Ja, we gaan blokkade eisen, ja. En genocide gaat dus ook over de vruchtbaarheid aanpassen of schade aanbrengen aan ongeboren vrucht.
Maar snap je ook mij als ik zeg, ook dit kan wel weer complottheorieën voeden als je het zo brengt en zo'n rechtszaak
aanspant. Ja, maar waarheid is waarheid.
Ja, oké, maar... Ik kom steeds terug op jouw verantwoordelijkheid.
Ja.
Je zet één stap en andere mensen gaan mee waarvan je denkt, oké, agressie, complotten, wil ik misschien niet. Gebeurt wel.
Ja, maar daarom is het heel belangrijk dat de andere kant Waardoor zijn zoveel mensen gevoelig voor complottheorieën? Niet omdat ik een leuk verhaal ophang. Dat is omdat de overheid keer op keer niet transparant is, niet eerlijk. En ja, zeer onwaarschijnlijke verhalen verkondigt. Dingen verdraait, verzwijgt, achterhoudt. En dat voedt dat wantrouwen.
Willem Engel en het grote wantrouwen. Het onbehagen in de cultuur. Een baken van licht of opruier des vaderlands. In ieder geval een kind van deze tijd.